Welkom bij de Planet B podcast van Waag Future Lab. In deze podcast bespreken we ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie, kunst, onderzoek en de actualiteit. Elke aflevering gaan we op reis naar een niet bestaande planeet die we opnieuw mogen ontwerpen. Want de verbeeldingskracht om een hele nieuwe planeet vorm te geven, die hebben we nodig voor alternatieven in het hier en nu op planeet Aarde. Ik ben Tonja Sidiono.
En ik ben Stef van den Broek.
En bij ons aan tafel zit Marleen Stikker, internetpionier, directeur en oprichter van Waag. En ook professor of practice aan de Hogeschool van Amsterdam. Welkom.
Ja, leuk om bij jullie, mijn collega's, aan tafel te zitten.
Ja, gezellig.
Ja, je was een half jaar geleden op sabbatical en bij je terugkomst schreef je meteen een opinieartikel voor de NRC Handelsblad met Sander van der Waal dat we een Europese TikTok nodig hebben. Heb je er veel reacties op gekregen?
Ja, het was wel interessant. Ik was eigenlijk nog, dacht van die laatste dagen ga ik nog even heel rustig doen. Dus ik zat ergens totaal verlaten in ergens in Zuid-Spanje. En toen kwam Musk plotseling met toch definitief dat hij Twitter had overgenomen. En ik kreeg enorm een aandrang om wat te gaan doen. En toen was meteen ook allerlei pers en media natuurlijk. Want we hebben meteen toen gezegd van, nou, dan moeten we nu naar Mastodon. Dat is het alternatief. Maar het las meteen meteen alle drukte van je welste.
Want wat is Mastodon?
Mastodon als alternatief voor Twitter. Dus kijk, Twitter is het probleem waar en TikTok eigenlijk idem dito. Dus het zit allemaal in dezelfde categorie. In het geval van TikTok is het in handen van de Chinese bedrijven, eigenlijk staatsbedrijven. Bij Twitter is het inmiddels een one-man show van Elon Musk, die in zijn eentje nu eigenaar is met wat vreemde kapitaalverschaffende partijen als de oliebaronnen uit Saoedi-Arabië. Dus het is een merkwaardig gezelschap. Maar wat het probleem ervan is, is dat zij kunnen definiëren wat er met onze data gebeurt en manipuleren ons ook met de algoritmes. En het verschil met Mastodon, waar we naartoe hebben opgeroepen om daar gebruik van te gaan maken, is dat het niet één eigenaar kent. En dat je zelf de regels kunt bepalen vanuit verschillende gemeenschappen. Dat je toch met iedereen kunt kletsen en praten en babbelen. En inmiddels zitten er heel veel wetenschappers, heel veel journalisten en ook heel veel mensen die gewoon weer kattenfoto's delen en foto's van wat een prachtige dag ze nou weer in het park hebben beleefd. Dus het is weer echt dezelfde dynamiek als Twitter, maar nu niemand die in zijn eentje kan bepalen wat wij wel of niet kunnen zeggen.
Heb je ook het idee dat het de omvang van Twitter kan krijgen op een gegeven moment?
Ja, er zijn nu een kleine 8 miljoen, dus dat is nog even te gaan. Maar het is wel een serieus alternatief. Kijk, heel lang, ik zat er al vanaf 2017 op, toen riep ik nog naar Henk, onze collega, ook van, nou, dit kan wel wat worden. Dat heeft even geduurd. En mensen moeten wel echt de noodzaak voelen om iets te verlaten wat min of meer werkt. Geldt voor TikTok natuurlijk ook. Het is een platform wat voor mensen heel goed werkt. Ze kunnen heel veel leuke dingen zien, ze kunnen zelf dingen delen. Dus het is gewoon het is een dagelijkse plezier voor heel veel mensen. Totdat er allerlei narigheid gebeurt en dat kan je ook nog bij wegkijken. Er is een moment waarop je denkt van dit is echt niet meer houdbaar. Rondom TikTok is dan nu ook, Amerika heeft net aangekondigd, dat ze toch, Trump heeft al geprobeerd, dus nu een poging om TikTok te verbieden. Nou, zo, dat zal in Nederland ook, wordt ook al toe opgeroepen, vanuit de ChristenUnie bijvoorbeeld. Op een gegeven moment gaat het te ver. En gaat het over onze soevereiniteit of onze autonomie? Dat is eigenlijk het gaat niet zozeer om privacy wat mij betreft. Ik denk dat dat ook aan de orde is, maar het gaat vooral om, worden we gemanipuleerd? Wordt onze samenleving ondermijnd door die algoritmes?
Ik las ergens ook dat Sandra van Huffelen heeft opgeroepen dat ouders ook vooral moeten helpen om toe te zien dat hun kinderen niet te veel op dat soort platforms gaan. Hoe zie jij dat?
Ja, dat is echt. Het is raar, want ze heeft best een paar goede posities ingenomen. Ook met haar nieuwe programma. We hebben eindelijk een staatssecretaris digitale zaken. Dus heel erg blij mee. Hebben ook gelukkig vanuit de Waag heel veel van onze agendapunten teruggezien. Maar dit vind ik een heel naïef standpunt. En dat is waarom je kan niet mensen individueel opleggen om tegen een mechanisme wat zo ondermijnend is en wat zo ook verleidelijk is. Waar zoveel gewerkt wordt met wat dan de dark patterns heet. Van onzichtbare patronen, regels van het spel. Die zorgen dat mensen verslaafd raken. Zich niet een fear of missing out. Dus en dan individuele ouders te vragen om hun kinderen te voorkomen dat ze TikTok gebruiken. Ik vind dat is gewoon een opdracht die je niet aan individuele mensen kunt stellen. Dit is echt iets wat je als samenleving moet organiseren. Dit is het fenomeen TikTok, het fenomeen wat Twitter nu is. En dat geldt ook voor Facebook en Instagram en al dat soort. Maar ook de buienradar. Moet ook niet vergeten dat ook als je die gebruikt, data van jou verhandeld wordt. Dus heel veel ook van die Nederlandse aanbieders doen precies hetzelfde. Dat is gewoon een fout in het systeem. Dat moet hersteld worden. En er wordt vanuit de wetten wordt er nu het een en ander gebeurd. Hè. Dus Europa is daarin heel erg actief. De privacywetgeving, maar er komt ook de Digital Service Act en de Digital Market Act en de Algorithm Act. Van alles gebeurt daar. Dat moeten we dan natuurlijk nog wel gaan invoeren en daar natuurlijk ook wel echt naar gaan handelen. Maar we moeten echt ook gaan investeren in toepassingen die leuk zijn en enthousiast, waar mensen enthousiast van worden, die ze fijn vinden, maar waar die publieke waarden in gegarandeerd zijn. En zomaar even tegen mensen zeggen, ga van TikTok af, dat is gewoon geen, dat kan je gewoon aan niemand vragen.
Dus in jouw alternatieve planeet, Planet B, is het zo dat we dit soort platforms hebben die leuk zijn, maar ook gebaseerd op publieke waardes.
Ja, kijk, voor het hele verhaal van Planet B zijn we natuurlijk op zoek naar van als je... Kijk, de huidige Planet A, en we weten dat is de enige die we hebben, dus even geen front, geen misverstanden daarover. Daar zijn heel veel van dit soort onderliggende patronen misgegaan. Ook omdat we niet hebben opgelet, omdat we verkeerde afslagen hebben genomen. Vaak ook al in de vorige eeuw met dat libertair denken over de markt. Dat de markt alles kan dicteren en dat de mens alles optimaliseert voor zichzelf. En dat alles een transactie is. We hebben natuurlijk heel veel dingen daarin. Hele rare ook visies op wat mensheid is en wat samenleving is, hebben we geïmplementeerd. En daar zitten we nu mee. Dus als je je kan voorstellen, hoe zou een wereld er anders kunnen uitzien? Hoe zou die, als je dan opnieuw zou mogen denken, dan is het wel fijn om even de verbeelding aan te spreken. En dan te doen alsof Planet B wel bestaat. Stel dat die wel zou bestaan. Hoe zouden we dat dan doen? Vanuit vanuit weer nieuw nadenken van, wie zijn wij als mensen? Wat kunnen we, wat zijn wij ten opzichte van andere levende wezens? Hoe zorgen we voor iets wat wel duurzaam en kwaliteit blijft houden en erkenning geeft aan allerlei soorten van leven? Nou, en dat kan je doen ten opzichte van hoe je met duurzaamheid omgaat, of met grondstof omgaat, of met land en eigenaarschap. Hoe financiële systemen eruit zien. Al dat soort. Daar heb je eigenlijk alles. Hoe onze wetten eruit zien, onze regelgeving. En uiteraard ook, hoe ziet onze digitale wereld er dan uit? Hoe willen we dat dan werkt? En vanuit meerdere, de afgelopen 30 jaar hebben we natuurlijk heel veel ook steeds laten zien, het kan anders. Wij wagen komt voort uit de digitale stad. Toen hebben we laten zien dat het begint als een publiek domein. Als iets wat publieke waarde heeft. Waar je met elkaar moet nadenken over hoe je bijvoorbeeld moderatie vormgeeft. Hoe je die uitwisseling tussen mensen zo zorgt dat mensen er niet in uitgesloten worden of en dergelijke.
Wat voor de leek, wat is de digitale stad?
Ja, dat is wel grappig. Het is inmiddels niet voor iedereen meer vanzelfsprekend natuurlijk. Nou, terug in ik ben zelf ergens in 1993 met het internet in aanraking gekomen, omdat we toen mensen in voormalig Joegoslavië, dat was toen de oorlog, gaande, die wouden we mee in contact komen. Daar zat de eerste blogger, Wam Kat, en die hield mensen op de hoogte van wat er gebeurde. En faxen werkte niet meer. Voor de mensen, dat bestond ook vroeger nog, fax. Telefoon, ik weet niet van die. Nou goed, niemand belt meer. Maar dus al die media werkten niet meer. En daarom was het heel fijn dat er het internet al was. Dus dat was voor mij de eerste ontmoeting daarmee. En daar is onder andere Press Now, wat nu Press Free Unlimited is geworden, is daaruit voortgekomen. En toen dacht ik, ja, dat is zo mooi, dat moeten mensen toegang toe hebben. En dat werd de digitale stad. Dus een eerste toegangspoort tot het internet. Op een manier die mensen konden begrijpen, met een soort interface, zou je nu zeggen. En dat was nog pre-World Wide Web, dus er was nog helemaal geen visuele interface mogelijk. En dat werd vrij snel, hebben we dat ook toen gemaakt. Dus de digitale stad was een experimenteerplek, waar alles wat we nu kennen, cafés, kletsen, profielpagina's, je eigen webpagina starten. Dat is Janne Alleman begon daar. Ook alle kranten zijn daar eigenlijk begonnen. NRC, Financieel Dagblad, Groen Amsterdammer. Rol volgens mij ook. Dus het is echt een beginplek geweest voor allerlei soorten activiteiten op het internet.
Waar is het dan misgegaan?
Het is misgegaan op het moment. Nou, eigenlijk, je zou kunnen zeggen, toen de digitale stad was ook de plek waar we het bestuurlijk informatiesysteem van de gemeente Amsterdam online brachten. Voor het eerst dus dat je toegang had vanuit je huiskamer en kon zoeken in de informatie van de stad, van de gemeente. Dus eigenlijk had het een enorm draagvlak. Maar het werd ook deels gefinancierd vanuit publieke middelen. En eigenlijk meteen na een jaar zei iedereen van, dat kan de markt toch ook? Dus laat het maar door de markt doen. Want kijk, daar had je Nina Brink van World Online. Nou, die ging toch multimiljonair worden door het internet. Dus waarom zou je de digitale stad financieel ondersteunen? En we hadden steeds het argument, ja, je hebt publieke omroep. Hey, je hebt iets als publieke media, pluriformiteit van de media. Dus een internet is ook zo'n medium, meer een sociaal medium, waar mensen zelf produceren. Maar dat moet je eigenlijk ook veiligstellen vanuit die publieke waarde. Er was geen enkele manier meer om dat onderbouwd te krijgen. Want men zei van, de markt doet het. Ja. En in de jaren 90, ja, dat is niet alleen met het internet misgegaan. Precies het moment waarop het internet naar boven kwam. Als medium, als publiek domein. Mm-hmm. En vroeg van, nou, hoe gaan we dit dan ook publiek mee financieren? Niet in zijn geheel, maar voor een deel. Het was tijd dat we ook de energiemarkt hebben de energie tot markt hebben verklaard. De zorg tot markt hebben verklaard. Dus het was precies het moment, de mobiliteit, de woningbouw, echt alles werd toen marktgericht. En daar zitten we nog 30 jaar lang, hebben we daar onder dat juk van dat soort neolibertair, ik noem het ook libertair echt, want het is ook een soort anti-staat denken wat er vaak in zit.
Ja.
En dat libertaire denken, dat je anti-staat bent en denkt dat alles een transactie is en dat mensen met elkaar alleen maar een markt vormen, dat is natuurlijk ook heel erg gestoeld. Dat is ook de kern van het hele Silicon Valley denken. Dus we zaten gewoon totaal gevangen met elkaar.
En hoe werkt dat dan bij Mastodon als het gaat om op welk geld, op welke subsidiestromen?
Dat wordt nu heel spannend natuurlijk. Dus als je kijkt, er zijn iets van 8000, misschien dat het inmiddels meer instanties. Dat zijn eigenlijk dus organisaties zoals wij hebben een instantie, een Mastodon-instantie, die heet Waag.social. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze bij ons aankloppen en bij ons hun huis vinden. Maar er zijn heel veel keuzes. Hè? Dus Mastodon.nl is heel groot, Mastodon.social is heel groot. Dus je kan bij kleinere en bij grotere je aansluiten. En de grotere hebben vaak wel een soort financiële basis, bijvoorbeeld doordat mensen het meesteunen met een euro per maand bijvoorbeeld. Bij de Waag kunnen we dat voor een deel natuurlijk vanuit, we vinden dat het belangrijk is voor onze missie om dit te doen. Dus we proberen dat ook vanuit onze eigen bedrijfsvoering. En misschien dat we mensen uiteindelijk gaan vragen om een vrijwillige bijdrage. Maar het is wel, als je nu ziet, als je dit echt wil opvangen, als de volgende golf mensen gaat komen, ja, dan zal je misschien wel een financiering moeten vinden voor publieke financiering, zoals we dat ook voor omroepen hebben. Een omroep krijgt ook uit de publieke middelen financiering om een bepaalde functie en een bepaalde service te verlenen.
Ja.
Dus ik denk, en we hebben natuurlijk als Waag mede-initiatiefnemer zijn we van Public Spaces. En dat is een grote coalitie van culturele instellingen, inmiddels ook onderwijsinstellingen. De gemeente Amsterdam heeft gezegd dat ze zich wel bij Public Spaces wil melden. Tweede Kamer is een motie aangenomen dat ook de overheid zich bij Public Spaces wil verbinden. En dat is een coalitie die zegt, ja, we moeten dus ook de financiering onder die toepassingen die we willen hebben, dus een alternatieve TikTok, die moet daar komen. Dat betekent dus niet dat de overheid het zelf gaat doen. Daar is iedereen bang voor. Nou, daar geloof ik ook niet in. Ik geloof niet dat de overheid zelf sociale media platform moet gaan zijn. Maar ik denk wel dat het hoort bij een democratisch bestel dat er publieke financiering is voor digitale publieke domein. En dat daar ook overigens bedrijven bij kunnen zijn die een normaal verdienmodel hebben. Dus een verdienmodel wat niet gebaseerd is op dataroof en manipulatie, maar gewoon contextgebaseerde advertenties bijvoorbeeld. Die mix zie ik ook. Ik bedoel, het is niet een uitsluitend. Het hoeft niet allemaal een non-for-profit te zijn. Maar de variant waar we nu mee te maken hebben is surveillance capitalism. Dat is een variant die we echt absoluut moeten uitbanden. En daar is TikTok een heel goed voorbeeld van.
Ja, dus aan de ene kant gaat het om het ontwikkelen van nieuwe technologieën. En aan de andere kant is er misschien juist ook wel dat we bepaalde rechten moeten verdedigen. Zoals, ik kan me herinneren dat er eerder ook, als het gaat om bijvoorbeeld kinderrechten, een code voor kinderrechten is ontwikkeld.
Ja, de code van kinderrechten hebben we ontwikkeld samen met de Universiteit van Leiden. En dat is door 24 organisaties onderschreven. We zijn nu ook op zoek naar hoe we dat project verder kunnen brengen. En hoe je dat kunt gaan implementeren. En je merkt dat als het over kinderrechten gaat, dan zijn er wat meer rechten en plichten voor dienstaanbieders. Hè? Dus je mag ook niet zomaar reclame op kinderen loslaten. Laat staan dat je hun data mag verzamelen. Overigens is in Amerika, in Duitsland en Frankrijk is inmiddels het scholen verboden om te gebruik te maken van Microsoft 365. Zover gaat het inmiddels, want ook die vergaren allerlei informatie. Ja. Ik denk van hoe. Dus kinderrechten kunnen. Eigenlijk zijn het algemene rechten. Eigenlijk zou je zeggen, die zouden voor ons allemaal moeten gelden. Maar het is ongelooflijk lastig om dat allemaal juridisch op te lijnen. Maar kinderrechten, daar zou je met name veel sneller voor moeten opschieten. Dus als opnieuw, als je zegt, ouders moeten maar gaan kijken hoe, om te voorkomen dat kinderen TikTok verkeerd gebruiken. Nee, we moeten die code van kinderrechten moeten we gaan implementeren. En wel snel, zodat mensen niet wanhopig zijn over wat gebeurt er met mijn kinderen. En de analogie wat mij betreft is voedselveiligheid. Dus wij, als je kijkt wat wij doen om het voedsel veilig te maken, bijvoorbeeld wat er in de kantine van de scholen wordt aangeboden of wat er in onze supermarkten is, ja, dan is dat tot in het detail is dat geregeld. Maar als jij een applicatie op een, in een app store downloadt, dan weet je eigenlijk bijna zeker dat het fout zit. Precies ja. De omgekeerde wereld. Dus het gaat ook over hygiëne, om het zo maar eens te zeggen, in dat digitale domein. En ja, daar hebben we een overheid voor. Die moet daar gewoon in gaan optreden.
En iets waar Waag ook vanaf het begin al mee bezig is geweest, is dat het altijd ook een samenwerking met kunstenaars en kunst heeft gezocht. Waarom denk je dat dat belangrijk is?
Nou, de verbeelding waar we het net over hadden, van kun je je voorstellen dat het anders is? Dat is wel natuurlijk een domein waar kunstenaars en ook ontwerpers een hele belangrijke rol in spelen. En dat vermogen om het je anders voor te kunnen stellen, dat ontbreekt vaak. Omdat heel veel mensen ja, toch een beetje ingesloten raken en doen me niet zo gek. Of het moet voor de kwartaalcijfers wel een beetje blijven kloppen. Of dit wordt nou eenmaal van ons gevraagd. Dus heel veel processen zitten klem in vooronderstellingen die niet duidelijk zijn, maar waar mensen wel naar handelen. Dus ik heb ooit dat hele gesprek, wat ik ben ooit uitgenodigd bij het ministerie van Verkeer toen. Met name, en ze hoopten ook dat ik dat ging zeggen, dat deed ik ook voor een zaal van zo'n 80 directeuren en van alles, dat die zelfrijdende auto er niet zou komen. En toen ging er een siddering door die zaal heen, want het hele ministerie ging ervoor uit dat die wel zou komen. En dat hun rol in al hun, dat al die ambtenaren, ja, als taak hadden om dat mogelijk te maken. Want dat zou toch de goede toekomst zijn. Dus dan zie je dat mensen ergens in een spoor terecht zijn gekomen en nooit iemand tegenspraak of een soort ander perspectief heeft geboden. En ik denk dat organisaties als de Waag, met die kritische bevraging van wat is onze toekomst, maar ook kunstenaars die verbeelding kunnen brengen. Kijk, ik beschouw ook, kijk, uiteindelijk denk ik dat als we het hebben over Planet B en hoe zouden we onze samenleving voor ons zien, dan lopen de sporen langzamerhand gelijk tussen wat je ten opzichte van hoe je om zou willen dat we met het milieu omgaan, en met voedsel omgaan en met dieren omgaan. En hoe we zo herzien wat economische modellen zouden moeten zijn. Loopt parallel met wat we ook over dat digitale domein zeggen. Het gaat primair over, kunnen we ons voorstellen dat we geen groei creëren op basis van extractie van waarde. Dat is een beetje misschien ingewikkeld gezegd, maar bijna alle verdienmodellen op dit moment zijn erop gebaseerd, alle businessmodellen, op extractie van waardes. Je iets toe-eigenen wat niet van jou is en de kosten vervolgens aan de samenleving laten. Dat is die fossiele brandstoffen discussie natuurlijk. Dat is wat er met dierenleed gebeurt. Je verlegt het probleem elders. En de bedrijvigheid zorgt voor winstoptimalisatie voor aandeelhouders. Dat is exact hetzelfde wat in dat digitale domein op dit moment gebeurt. Dus die verbeelding van degrowth, wat dan ook wel ontgroei, of niet groei, maar ontgroei, mm-hmm. Degrowth, dat is bijna niet voor te stellen. Dus ja, daar hebben we kunstenaars voor nodig deels, om dat ons wel voor te stellen. Maar ook mensen die, ook idealisten, ook mensen, dus idealen zijn wat mij betreft hele belangrijke innovatiefactoren. Vaak worden idealisten neergezet als soort van wappies, of die mensen die niet snappen. Of nee, je hebt die idealen nodig, want dat verbindt je principes aan iets wat je als toekomst wenst. En dan kan je daarna gaan handelen. Dus je moet eerst een beeld met elkaar hebben, zodat je met elkaar daarna kan gaan handelen.
En afgelopen vrijdag opende jij ook nog een tentoonstelling, Digital Shadows, in de OBA. Dat had daar ook mee te maken, toch? Met soort van de perspectieven die kunstenaars kunnen werpen op digitale technologieën. Ik vond het werk van Tomo Kihara daar vooral ook heel leuk bij. Tem je TikTok heette het, geloof ik.
Ja, dat is een workshop die hij ook geeft. Maar ja, zeker. Zijn installatie heeft hem ook tijdens de museumnacht laten zien. Maar je kan hem nu dus tot eind februari zien in de OBA. fantastisch dat we daar mogen staan met dat werk. Dus ik hoop dat die stroom van mensen die de OBA ingaan ook even langs die tentoonstelling gaan. Maar wat hij laat zien is hoe die de echo chamber of de fabeltjes vaak werkt. Hoe je zij laat zien hoe verschillende mensen met verschillende profielen wat hun TikTok, wat ze te zien krijgen. En hij heeft die profielen is mensen die bijvoorbeeld een extreme video's over iets wat vies is en dan schoon. Maar ik kan dat bijna niet aanzien namelijk. Die mensen die hebben daar helemaal een fetish op om iets wat heel vies is schoon te maken. Maar ook degene waar meisjes zich heel verleidelijk proberen op te stellen. Wat ook een van de gevaren is van TikTok. Van dat het mensen steeds uitdaagt verder zich bloot te geven en daarin gevangen raken. Maar ook rare dingen om op te eten. Het is echt, het is voor mensen die een beetje willen griezelen, is het heel interessant, is de installatie. Maar ook dat je je bewust wordt, ook sad talk heeft hij dan. Dat is dat hoe mensen zichzelf allerlei depressies aanpraten. En dat ze laten zien dat ze zich hebben gesneden. En ja, echt gewoon ook wel dat je echt denkt van, moeten we niet daar eerder gewoon een programma maken om mensen te helpen? Dan dat je ze helpt om een soort exposure te kiezen, waardoor je allemaal nog tegen elkaar op gaat bieden van verdriet en ellende. Dus het is een hele mooie installatie die zichtbaar maakt wat er achterliggend vaak aan de hand is en die je niet ziet. En dat thema Digital Shadows gaat eigenlijk over dit, over die algoritmes die onzichtbaar zijn en ons manipuleren. Het gaat ook over de schaduw die dat op onze samenleving werpt. Want we hebben er wel mee te dealen. Het heeft effect ook in hoe we met elkaar omgaan. De wantrouwen wat we ten opzichte van elkaar ontwikkelen. En de manier waarop de politiek van invloed is. Dus het is een hele mooie tentoonstelling. Een ander ook werk is prachtig om naar te gaan kijken.
Is die fabeltjesfuik of filterbubbel die je dat noemde, is die nog aanwezig op Mastodon?
Het interessante van Mastodon is dat je daar dus echt je eigen regels kan bepalen. Dus er zijn een paar, dus elke instantie die er is, die geeft aan welke regels daar worden gehanteerd. Dus als die zegt, meesters onderschrijven geen kinderporno, ligt op de hand, maar ook geen harassment, geen aanvallen en dergelijke op mensen. Maar het kan zijn dat iemand zegt, nou dat vind ik juist hartstikke leuk, ik ga ook een instantie oprichten en ik ga alleen maar narigheid doen. Dat kan. Daar kan je dus bij aansluiten. Dat is heel gezellig. Dan zit je met allemaal mensen die narigheid doen. Maar het kan zijn dat andere Mastodon-servers zeggen, ja, dan willen we geen verkeer van jou krijgen. Dus je kan individuele mensen, persoonlijk kan je individuele mensen blokken. En je kan zelf ook dat soort instanties blokken. Kan ik als persoon doen. Het kan ook zijn dat ik aangesloten ben. En dat is veel werk natuurlijk, als je dat allemaal persoonlijk moet doen. Je kan je ook aansluiten bij bijvoorbeeld Waag.social of Mastodon.nl. Die hebben strikte regels met wie ze wel of niet federeren, heet dat dan. Dus welke andere Mastodon-servers, in principe allemaal. Behalve als iemand zich niet aan de regels houdt.
En moet ik dat dan zien als een soort verschillende chatrooms waar je dan toegang tot krijgt?
Nee, eigenlijk ziet het dezelfde uit als Twitter. Dus het is eigenlijk niet zo heel veel anders. Het enige is dat er niet één meneer Musk met een heel team van mensen bepaalt wat wel en niet mag. Maar dat er nou minstens een aantal duizenden moderatoren, meerdere mensen zijn die her en der over de wereld helpen om te zorgen dat het een beetje goed gaat. En je kan het ook dus lokaliseren. Je kan ook zeggen, nou, dit deel van de gemeenschap vindt dit wel goed en dat niet. Dus je kan ook variatie aanbrengen. En tegelijkertijd, en dat maakt het zo interessant, is dat je altijd nog alles kunt bereiken. Dus het is niet zo dat je gevangen raakt in een of ander dorpsgezelschap. Dus je kan, maar tegelijkertijd kan je, wat het leuke nu van Mastodon is, is dat mensen dus eindelijk weer mensen zien waar ze jarenlang die dachten dat ze die aan het volgen waren op Twitter, maar nooit meer zagen. Nooit meer iets van berichten zagen. Want je weet gewoon niet wat het algoritme is wat jouw informatie toestuurt. Dus Mastodon biedt veel meer kansen. Wat het wel doet, en dat is hetgene waar we gewoon op achterlopen, is dat we met elkaar moeten nadenken, wat is dan moderatie?
Ja.
En dat komt weer terug nu in de samenleving. Daar hoort het ook. We horen dat met elkaar ook aan te gaan.
En hoe word je bijvoorbeeld een van die duizenden moderators?
Nou, je kan zelf actief natuurlijk zelf je eigen kanaal bestieren, als je daar zin in hebt. Je kan een eigen instantie starten, een eigen Mastodon instantie. Dat is allemaal open source, kan je zelf doen. Je sluit je aan en dan ben je een van de vele, net zoals het ooit met het internet begon. Hè? Dus het is eigenlijk de basis van het internet, federatief.
Ja.
Je praat dezelfde taal en dan ben je ook onderdeel ervan. En je kan je natuurlijk vrijwillig aanmelden bij een instantie die moderatoren zoekt. En wat ik mooi zou vinden is dat organisaties zoals de Waag, andere culturele organisaties, Public Spaces heeft bijvoorbeeld een instantie, maar ook Amnesty International, dat er veel van dat soort organisaties zelf zo'n instantie gaan runnen en met mensen samen dan dat stuk van de moderatie oppakken. zodat we nooit meer een soort anonieme... Dat interessante van deze moderatoren is dat ze een naam hebben dat je met ze in gesprek kan.
Ja.
En als het een hele grote instantie wordt, dat is een beetje de vraag nu, dan wordt dat wat moeilijker. Dus 100.000 mensen op één instantie, is dat nou slim of niet? Nou, dat zijn de discussies die nu gaande zijn. Dus de kracht van Mastodon gaat bestaan uit dat er niet een paar van 100.000, maar duizenden van een paar duizend instanties komen, gebruikers.
Stef, zit jij al op Mastodon?
Ik vind het een goed voornemen voor 2023.
Ja, laten we dan neem de kersttijd dan even om je aan te melden. Ja. Zorg dan meteen dat je een goed profiel hebt, zodat mensen weten wie je bent. En dan gaan, wat heel erg leuk is, dat mensen zorgen dat je snel gewoon weer een set volgers krijgt. En de sfeer daar is, je zal zien, dat is dus heel interessant. Het verschil tussen hoe mensen met elkaar praten op Twitter en hoe mensen praten op Mastodon is zo groot, dat je ziet wat die onzichtbare regels voor een effect hebben op hoe je met elkaar praat.
Nou, ik begin al helemaal FOMO te krijgen, dus ik moet hier denk ik ook snel op gaan.
Nou, jullie, ja, Waagschot Social sowieso voor jullie natuurlijk open, maar ook voor anderen. Dus als mensen dat willen, dan zijn ze welkom. Moeten zich even bij ons op Waagschot Social aanmelden.
Leuk, dankjewel. Dit was de Planet B podcast. Tot de volgende keer.
Dankjewel.
Dankjewel.